Ik wil met u graag een stukje gaan lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. De eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. En daarvan het tweede hoofdstuk. Daar staat boven, bezoek aan Thessalonica. Ja, Paulus komt in Thessalonica. Wanneer was dat? Dat was tijdens een van zijn zendingsreizen. De tweede zendingsreis. Ik heb daar een plaatje van meegenomen. Die kan die getoond worden. Ja. Hij begint hier in Antiochië met Silas. En dan vertrekt hij deze kant op. Langs gemeenten die hij in de eerste zendingsreis heeft gesticht. En hier in Lystra voegt Timotheus zich bij Paulus en Silas. En met z'n drieën reizen ze door. Langs die plaatsen waar ze geweest zijn, eerder geweest zijn, en dan komen ze hier in Troas aan. En in Troas is Lucas. En op dat moment ontvangt Paulus een visioen. Een Macedonische man verschijnt hem in een droom, die zegt, kom over en help ons. Hij ervaart dat als woorden van de Heer en ze gaan met elkaar. Lucas gaat mee, want vanaf dit moment spreekt Lucas, de schrijver van Handelingen, over we. In dit is het gedeelte is het ze en hier is het we. Dus Lucas, Paulus, Silas en Timotheus die maken samen die bootreis. En dan komen ze hier in Filippi. Nou, daar gebeurt heel wat. Een heel bekend verhaal. Die slavin die door Paulus wordt bevrijd van die inwonende geest, die waarzeggende geest. En dan komen die Filippenzen. Komen in opstand, een deel althans van de Filippenzen. En dan belanden Paulus en Silas in de gevangenis. En dan gebeurt er dat geweldige wonder dat de gevangenisdeuren openbreken. De boeien worden verbroken. Het blok aan het been gaat vanzelf open. Alle deuren in de gevangenis gaan open, maar niemand ontsnapt. Paulus en Silas zingen daar Gods lof. En er ontstaat een gemeente. Die was al begonnen bij Lydia, maar die gevangenisbewaarder met zijn gezin en nog vele anderen komen tot bekering en een doopfeest in diezelfde nacht. Maar dan gaat Paulus verder, want ze moeten Filippi uit en dan gaan ze deze kant op. En dan komen ze in Thessalonica terecht. Tegenwoordig heet het Thessaloniki, de plaats bestaat dus nog. Thessalonica heet het daar. En dat wordt beschreven in Handelingen 17. Paulus spreekt daar drie sabbatten achtereen. Niet alleen op die zondagen spreekt hij hoor. Hij spreekt elke avond. Overdag werkt hij. En 's avonds komen ze dan bij elkaar in het huis van Jason. En dan spreekt hij daar tot die mensen in Thessalonica. En die nemen het evangelie aan met vreugde, met blijdschap. Maar er ontstaat ook gedoe. Door Joden die niet mee willen in die vernieuwing. Die vasthouden aan het oude. En daarmee in opstand komen tegen Paulus die Jezus predikt. En dat wordt georganiseerd, dat wordt aangedikt. In ieder geval, niet lang na die drie weken dat Paulus daar gesproken heeft, moet hij daar weg. En dan gaan ze vanuit Filippi, vanuit Thessalonica, gaan ze naar Berea toe. Ja, heel goed. Het detailplaatje. En in Berea krijg je eigenlijk hetzelfde verhaal. Mensen nemen het woord bereidwillig aan. Ze onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En daar lijkt het dus heel goed te gaan. Maar dan komen die Joden vanuit Filippi, Thessalonica, komen ook hier in Berea oproer stichten. En dan moet Paulus, die moet gewoon weg. Ze komen, ze geven hem advies. Ga jij nou vast met de boot. Wij brengen je naar de boot en dan gaat Paulus deze kant op. Die gaat naar Athene. Silas en Timotheus blijven hier. Lucas is in Filippi achtergebleven. Met andere woorden, Paulus maakt alleen deze rit, deze bootreis. En dan zit hij in Athene te wachten totdat Silas en Timotheus over land in Athene zijn aangekomen. Het staat allemaal beschreven in het boek Handelingen. Als ze dan eenmaal, als ze elkaar ontmoet hebben in Athene, dan wil Paulus terug. Want die gemeente in Thessalonica, dat is nog zo'n jonge gemeente. Hoe lang heeft hij daar gewerkt? Anderhalve maand? Twee maanden maximaal? En dan staan die mensen daar op eigen benen. Hoe gaat het met ze? Ik wil daar naartoe. Maar het lukt niet. Het wordt beschreven in Handelingen. Hij wordt weerhouden door Satan. Wat wel lukt is dat Timotheus teruggaat. Timotheus gaat terug. En die gaat kijken hoe het in Thessalonica is. Om de broeders te bemoedigen. En zijn hart onder de riem te steken. En ondertussen is Paulus dan alweer een tijdje verder in Korinthe. En dan komt Timotheus terug. Die komt vanuit Thessalonica in Korinthe terug. Daar ontmoeten ze elkaar weer. En dan heeft Timotheus hele goede verhalen over wat er in Thessalonica allemaal is gebeurd. Inmiddels zijn we een jaar verder. En wat gaat Paulus dan doen? Dan gaat hij een brief schrijven. Vanuit Korinthe, dus iets een jaar na zijn vertrek uit Thessalonica, gaat hij vanuit Korinthe een brief schrijven die dan in Thessalonica wordt bezorgd. En die brief is bewaard gebleven en daar gaan we zo meteen een stukje uit lezen. En eigenlijk is die brief aan de Thessalonicenzen het allereerste gedeelte van het Nieuwe Testament. Want in die tijd was er nog niks op papier. Het evangelie werd mondeling overgebracht door de apostelen, door Paulus, die met dat evangelie de boer opgaat. Er was nog niks op papier. En die brieven van Paulus, die zijn bewaard gebleven, gelukkig. Die brief is ongeveer geschreven, ja, in het jaar 50, jaar 51, in die orde. En daarna is Paulus nog veel meer van dat soort brieven gaan schrijven aan gemeenten. Matthäus is een evangelie te boek gaan stellen. Marcus, Lucas, heeft niet alleen een evangelie geschreven, maar ook nog eens de handelingen beschreven. Johannes is gaan schrijven. Er is ook nog een apostel Petrus die is gaan schrijven. Judas, Jacobus is gaan schrijven. En zo is die nieuwtestamentische kanon ontstaan. Die boeken die later samen het Nieuwe Testament zijn gaan heten. En wij hebben dus nog steeds zicht op wat er in die tijd gebeurd is, beschreven in Handelingen, en vanuit de brieven die Paulus heeft gestuurd. En uit die brief, die allereerste brief, dat oudste stukje Nieuwe Testament, gaan we nu hoofdstuk 2 lezen. Plaatje mag uit. Thessalonicenzen 2 vers 1. U weet zelf, broeders en zusters, dat ons bezoek aan u niet te vergeefs is geweest. Ondanks de mishandelingen en beledigingen die wij, zoals u bekend is, in Filippi te voortduren hadden, vonden we in vertrouwen op onze God de moed u bekend te maken met zijn evangelie. En daarvoor hebben we ons tot het uiterste ingespannen. Onze oproep berust niet op een dwaling, op oneerlijkheid of bedrog. Wij spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het evangelie heeft toevertrouwd. Niet om mensen te behagen, maar God die de mensen doorgrondt. U weet dat we u nooit naar de mond hebben gepraat en dat onze woorden nooit een dekmantel voor hebzucht waren. God is ons getuige. We hebben ook niet geprobeerd de gunst van mensen af te dwingen, niet bij u en niet bij anderen. Hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden. Dat kan dus blijkbaar in een hele korte tijd al tot stand komen. Ja. U herinnert die broeders en zusters hoe we ons hebben ingezet en ingespannen, hoe we dag en nacht gewerkt hebben om niemand van u tot last te zijn. Op die manier hebben we u het evangelie van God verkondigd. U kunt getuigen, en God zelf, hoe toegewijd, hoe oprecht en zuiver we bij u, die tot geloof gekomen bent, hebben geleefd. U weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen. We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister. Tot zover. God roept u tot zijn koninkrijk en luister, schrijft Paulus. Ja, dat geldt niet alleen voor de geadresseerden. Dat geldt niet alleen voor die broeders en zusters in Thessalonica. Dat geldt voor alle mensen. God roept ook jou, mij, ons, tot zijn heerlijkheid, tot zijn koninkrijk en luister. De NBG heeft het wat nadrukkelijker gezegd. Hij roept u tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. En de Voorhoeververtaling maakt het nog duidelijker. Hij roept u tot zijn eigen koninkrijk en zijn eigen heerlijkheid. Wauw. God wil dus dat jij en ik, dat mensen, dat wij ons van dat koninkrijk van hem bewust worden. Bewust zijn en blijven. En de plaats die hij daarin voor jou bedoelt, de plaats die hij daarin jou geeft, dat jij die inneemt. En dat jij op die plaats gaat beseffen dat hij de heerlijkheid van dat koninkrijk, zijn heerlijkheid, zijn eigen heerlijkheid, met jou wil delen. God wil zijn heerlijkheid met jou delen. In dat koninkrijk. Dat is toch niet normaal. Ja, dat is het nou juist wel. Maar het is voor ons zo ver van de werkelijkheid waar de wereld rondom ons, en misschien jij zelf ook nog wel, in leeft, dat je daar even over moet nadenken. Kan ik dat wel? Ja, je bent ervoor geschapen. God schept mensen voor zijn koninkrijk. Zij mogen dat koninkrijk in zich dragen, met hem uitleven. Alles daartoe is van huis uit in jou aanwezig. Je hoort ook daar. Het is niet iets waar je naar op weg gaat. Je bent er geboren. Het is de plaats waar jouw leven begint. Waar jouw leven verwekt is. En dat je in de loop van de tijd een beetje weggedreven bent daaruit. Een beetje boel misschien vervreemd bent van dat leven Gods. Ja, dat is waar. Maar Jezus geeft jou de mogelijkheid om wederom geboren te worden. Om weer te komen op de plaats waar je thuis hoort. Waar je geboren bent. En waar je door wedergeboorte verder mag. Waar je eigenlijk al van aan van af mee had mogen beginnen. In Gods koninkrijk. Daar hoor je thuis. Het is voluit mogelijk om in dat koninkrijk je plaats in te nemen. En van daaruit alles te doen. Ook al ben je van huis weggelopen. Ook al ben je afgedwaald. Je mag terugkeren tot je vader. Je mag je plaats in het huis van jouw vader weer innemen. Dat vers 1 Thessalonicenzen 2 vers 12 wordt in de basisbijbel zo omschreven. Het is natuurlijk geen letterlijke vertaling, maar het geeft wel aan wat Paulus bedoelt. Ik lees het je voor. God roept ons om zijn hemelse koninkrijk binnen te gaan en in zijn heerlijke aanwezigheid te leven. Nou, als Toja dat had gelezen, had ze die tekst vanmorgen in de zangdienst verweven. Want daar heb je het over gehad, daar heb je het toe opgeroepen. de plaats in dat koninkrijk in te nemen, dat koninkrijk binnen te gaan en die heerlijke aanwezigheid van God te beleven. En dat is dus niet één keer erin. Zo, klaar is Kees? Nee, dan kan Kees beginnen. Dan kunnen we verder. Dan kun je hogerop. Dan kun je dat koninkrijk niet alleen binnengaan, maar steeds verder binnengaan. Dan kun je die heerlijke aanwezigheid van God niet alleen een keer beleven, maar steeds intenser gaan beleven. Voortdurend gaan beleven. En dat ook zelf helemaal gaan uitleven. Geweldig! Paulus is er vol van. Er is ook een tijd geweest in zijn leven dat hij het niet kende. Dat hij het niet wist. Dat hij er lijnrecht tegenin ging. Denk aan die eerste tijd na de opstanding. Dat hij toestemt dat zelfs een Stefanus, een man vol van geest en van waarheid, gestenigd wordt. Maar hij is tot ontdekking gekomen dat Jezus Christus hier is. En in zijn leven een geweldig, verrassend, vernieuwend werk doet. En overal waar Paulus komt, waar hij is, spreekt hij daarover. Of er nu veel of weinig mensen naar hem luisteren. Of er nou één vrouw bij een rivier staat, zoals in Filippi, of een heleboel mensen, maakt niet uit. Of er nou wel of geen weerstand ontstaat, nou die weerstand ontstaat in Filippi, in Thessalonica, in Berea. Je zou zeggen van nou, moet het nou zo. Zo kan het dus gaan. Maar hij blijft doorgaan, hij is gepassioneerd. Hij wil maar één ding, dit moeten mensen weten. Dit evangelie mag mensen bereiken. Heer, en u wilt mij daartoe gebruiken en inzetten. Samen met mensen mag ik leven tot uw eer, tot uw glorie. En samen met mensen mogen we uw wil doen. We mogen u behagen en doen waartoe we geschapen zijn. En ik denk dat Paulus wel eens dat gebed van Jezus, wat hij aan zijn discipelen heeft geleerd, voor zichzelf heeft uitgesproken. Ja, Heer. Laat zo uw koninkrijk komen, in mij, in mijn broeders en zusters, in ons. Laat zo uw wil gedaan worden, doordat wij in uw koninkrijk leven en vanuit uw aanwezigheid alle dingen gaan doen. Laat zo uw wil gedaan worden, in mijn leven, in onze levens, in de hemel, maar dan ook op aarde. Heer, hier ben ik, voor u. Heer, samen met mijn broeders en zusters in Thessalonica, in Filippi, in Athene, in al die plaatsen waar ik al geweest ben. Heer, hier staan wij voor uw aangezicht. Hier zijn wij uw gemeente. We willen uw naam heiligen. En alles wat bij u hoort en wat u ons geeft, in heiligheid ontvangen. In heiligheid bewaren. In ons hart omdragen en in ons leven uitdragen. En zo zal uw naam worden geheiligd. Paulus is er vol van. En het spat uit die brief nog steeds op. Als je die brief leest, dan kan je erdoor geraakt worden. Ja, Heer, dat wil ik ook. Zo, met u mee. Paulus spoort zijn broeders en zusters ertoe aan. We hebben u aangespoord, bemoedigd, op het hart gedrukt, zo te leven. Waardig voor God te wandelen, tot eer van God te zijn, hem te behagen, hem te eren, in alles wat je doet, in woord en werk, maar zeker ook hoe je al die dingen doet, de wijze waarop. Zo je persoonlijk, maar ook als gemeente gedragen, zoals God bedoelt, Jezus toe in staat stelt. En zoals Paulus het hier in dit stukje beschrijft. Hij laat helemaal zien hoe dat is gegaan in die tijd dat hij in Thessalonica is geweest. En je haalt het eruit op. Je kunt je er een beeld van vormen. En dan vallen mij daar een aantal woorden in op waar ik met je verder over wil nadenken. Zuiver. Eerlijk. Oprecht. Waarheid, helderheid, zonder bijbedoelingen, zonder enige bijbedoeling, zonder dubbele agenda. Zo heeft Paulus daar gestaan. Zonder mensen naar de mond te praten. Zonder mensen te pleasen, zouden wij zeggen. En ook zonder enig eigenbelang. Een gezindheid vol van liefde, agape. En een tederheid als van een voedster. Zo is hij met zijn broeders en zusters omgegaan. Met een tederheid als van een voedster. Met een toewijding als van een vader. Hij is dienstbaar. Hij zet zich in. Hij spant zich tot het uiterste in. Zonder zich daarbij te laten gelden. Zonder enige drang op zijn strepen te staan en nou wel eens een keertje iets voor elkaar te krijgen. Als je deze stukje leest, moet je alle die dingen eens bij elkaar op een rij zetten. Bij elkaar optellen. Waar kom je dat nog tegen? Mensen die zich zo inzetten. Van wie mag je dat nog verwachten? Wie heeft er geen bijbedoeling? Wie wil zich op een gegeven moment wel eens niet laten gelden? Of laat ze juist dan wel gelden? Waar kom je dat nog tegen? Dit kenmerkt ware dienstknechten van God. Ware dienaren van Jezus Christus mogen door de genade die ze kunnen putten uit die aanwezigheid, uit die heerlijke aanwezigheid van God, uit dat leven in Gods koninkrijk putten, en tevoorschijn laten komen in alles wat ze doen en ook hoe ze al die dingen doen. En dan stelt Paulus het hier in dit tweede hoofdstuk niet mooier dan het is geweest. Want al die mensen aan wie hij deze brief schrijft, hebben een jaar geleden het in hun midden gewoon zien plaatsvinden. Dit is concreet, dit is reëel. Dit is niet mooier voorgesteld. Ze kunnen dit getuigenis van Paulus beamen. En ze hebben ook gezien dat hij die manier van leven kan voortzetten, ook al is er druk, ook al is er bedrog, ook al ontstaat er gedoe, wordt er kwaad gesproken, wordt er een oproer georganiseerd om hem maar zwart te maken. En hij gaat gewoon door. Hij blijft zichzelf. Ongelooflijk. Ja, die genade geeft God ook. Om, als je gescholden wordt, niet terug te schelden. Als je geslagen wordt, het over te geven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zo leeft Jezus. Zo leeft Paulus. En in dat leven laat Paulus zijn broeders en zusters in Thessalonica delen. Hij laat ze niet alleen delen in de woorden, in het evangelie, in de geheimenissen van Gods koninkrijk, maar ook in zijn eigen leven. Hoe hij de dingen in zijn leven doet, oppakt. Hij laat het zien. En hij roept ze, hier in deze brief, op om dat goede voorbeeld te volgen. Om net zo te leven als hij, Silas, Timotheus, hen hebben voorgeleefd. Om net als hij, als mededienstknechten van God en mededienaren van Jezus Christus, God alle eer te bewijzen. Niet alleen in het zingen van een lied. En op zondagmorgen als dat hele combo meespeelt met de handen omhoog. Ja, dan ook. Maar ook als maandagmorgen dat combo even niet in de buurt is. Als je er alleen voor staat. En er van alles over je gezegd wordt. En er een hele lawine gedoe over je heen komt. Om dan ook op diezelfde manier er te staan. Wat een genade heb je daarvoor nodig. Maar van een genade geeft God je daarvoor. Als je als een dienaar van hem in zijn koninkrijk je plaats inneemt en in zijn heerlijke aanwezigheid leeft. Ja, dat mag je doen. In datzelfde vertrouwen op God. Paulus schrijft over, we hebben in vertrouwen op God de moed gehad om... In vertrouwen op God, in vol vertrouwen op God, de moed hebben om de dag weer in te gaan. Om de dingen te doen zoals God het bedoelt. Op de wijze zoals Hij het je laat zien. Zo. Aan je collega's op je werk. In het gezin thuis. In de contacten overdag. straat, in het winkelcentrum, de supermarkt. Ja. En dat mag gebeuren, niet met de moed der wanhoop, maar met de moed der hoop. In de kracht van de Heilige Geest. En als u het eerste hoofdstuk van deze brief leest, dan wordt er gesproken over de overweldigende kracht van Gods Heilige Geest. Die tevoorschijn is gekomen in die tijd dat Paulus daar heeft gesproken. Een overweldigende kracht van Gods Geest. Die de woorden die hij deed bekrachtigde. Zijn al die mensen daar genezen? Is dat alleen maar een krachtige werking van Gods Geest? Nou, er wordt niet gesproken over genezingen in Handelingen 16, 17. Wel op een andere plaats, later in Efeze. Dan zelfs de zweetdoeken van Paulus zijn dan tot genezing. Maar hier in Thessalonica is er alleen een geweldige werking van Gods Geest geweest in de verkondiging van het woord. In het aanhoren van het woord. In het accepteren van het evangelie. In het meegaan in wat je wordt aangereikt. Daarin mag jij, mogen mensen, de kracht van Gods Geest beleven. In het gaan doen, in het handelen naar het evangelie. Ja. En u begrijpt al, die oproep die Paulus hier aan zijn broeders en zusters in Thessalonica richt, aan die eerste gemeente aan wie hij schrijft, diezelfde oproep komt vanmorgen tot ons. Ook wij worden nu, hier, 2017, Alfa aan de Rijn en daaromheen, aangespoord tot zo'n dienstbaar leven. Door middel van deze brief drukt de Heer ook jou, mij, ons op het hart om zo te leven dat je God eer bewijst. Om zo te leven dat je tijdens dat leven elke dag dat koninkrijk bewust bent en verder binnen gaat. Dat je zo leeft dat je elke dag die heerlijke aanwezigheid van God niet alleen van afstand ziet, maar concreet beseft. Daar je in begeeft en van daaruit aan de gang gaat. En neem dan de dingen die Paulus hier noemt ter harte. En ga dan voor jezelf na of er op die terreinen dingen zijn die nog niet zo zijn zoals Paulus ze noemt. Nou, daar kunnen we allemaal wel iets in ontdekken bij jezelf. En dan mag jouw gebed zijn: Heer, u gaat dat vernieuwen. U gaat mij daarin verrassen. Dat u met uw genade mij in staat stelt om dat anders te gaan doen, nieuw te gaan doen zoals u bedoelt. In plaats van door te gaan in het patroon zoals ik dat zo vaak al heb leren doen. Gedaan heb. Maar basis daarvoor is de keuze om je dienstbaar te willen opstellen. Wil jij dienstbaar zijn? Wil je dienen? En wil je dat dienstbare niet alleen op een moment inzetten, en niet alleen op twee momenten inzetten, maar dat steeds blijven doen en je daarbij in te spannen tot het uiterste? Zo, ja, daar heeft Paulus het over. En dan zonder de gunst van mensen af te willen dwingen, zonder in een goed blaadje bij mensen te komen. Zonder bijbedoeling. Belangeloos. Dienen in de gemeente. Dienstbaar opstellen in je leven. Slechts om God eer te bewijzen daarmee. Om Hem te behagen. Dienen. Zonder je erbij te laten gelden. Zonder het met al jouw goede bedoelingen voor het zeggen te willen krijgen. Ik weet hoe dat moet. Luister nou. Luister nou. Ja, daar ga je al te ver. Aanreiken. Niet het voor het zeggen willen krijgen. Maar je laten leiden in dat dienen. Je laten leiden door de Heer. En je niet laten gelden. Maar je gewoon inzetten als een dienaar van de Heer. Heer, leid mij maar. In mijn dienst betoon binnen de gemeente. In mijn dienst betoon binnen mijn gezin. In mijn dienst betoon te midden van de mensen waarmee ik leef en omga. Heer, ik wil me laten leiden door u. En ook door de mensen die u in uw gemeente aanstelt om goede leiding te geven. Om een goede weg te gaan. Om een weg te wijzen en de visie te prediken. Om samen met hen die weg te gaan. Die weg omhoog te zoeken, te vinden en te bewandelen. Ja. Ja. Je mag er als dienaar van Christus zijn. En gewoon zijn. En dus dat dienen in je leven helemaal te integreren, te verwerkelijken. Zonder iemand tot last te worden. Zonder aan iemands nek te gaan hangen. Van ja, maar jij moet me wel helpen, want anders dienen. Zonder moeite te veroorzaken in de gemeente. Zo. Moeite is op te lossen in de gemeente door jouw dienstbetoon. En je daarbij niet te verheffen boven anderen, maar de andere dienaar uitnemender te achter dan jezelf. Dienen. Door elk gedoe in te zien en met jouw vrede te benaderen. Om vrede te stichten. Als het je vergund wordt om dat te stichten. En als er vrede is, om die vrede te bewaren. En als er vrede is, om die vrede te verdiepen. Om die vrede te laten toenemen in de omgang met elkaar. Oh, wat mooi. Weet je, dat is niet alleen maar mooi. Zulke dienaren hebben we nodig. Die houding, die inzet is nodig om de gemeente van Jezus Christus tot verdere groei, tot opbouw en tot zijn doel te laten komen. En daar heb je niet alleen een aantal voorgangers en een aantal oudsten voor nodig, die ervoor zorgen dat die gemeente er wel komt. Niet alleen maar leiders en medewerkers op allerlei terrein. Dit geldt voor ieder lid van het lichaam. Ieder lid mag op zijn wijze naar de kracht die God hem geeft, zijn dienst uitoefenen in liefde. Zo schrijft hij Paulus het later aan de Efeziërs. Maar het geldt natuurlijk voor alle gemeenten. En dienen, dat geldt niet alleen achter de piano. Of het ophalen van de collecte. Of andere in het oog lopende dingen. Dienen kan ook in onzichtbare dingen helemaal tevoorschijn komen. Wat dacht je van bidden? Voorbeden. Maar ook als je niet actief of bewust bidt, alleen al door jouw houding. Door er te zijn en je dienst maar op te stellen. Dien je de gemeente. Ben je er als dienaar. En daar kun je al heel veel mee beginnen. Daar kun je al als kind, als jeugd, jongvolwassenen, volwassenen mee beginnen. En daar kun je mee doorgaan, zo oud als je maar zijn bent. En zo oud als je maar wordt. En weet je wat nou het mooie is? Als je dat doet, dan wordt die gemeente die jij dient en waarin de Heer jou als dienaar plaatst, die wordt jou steeds dierbaarder. Paulus spreekt al over broeders en zussen die een dierbaar worden na 3 weken, 6 weken. Wij gaan al jaren met elkaar om. En worden we elkaar tot last of worden we elkaar dierbaar? Ja. En dat is kostbaar. Als dat in jou de ervaring is. Heer, ik wil dienen. En wat wordt die gemeente mij kostbaar en dierbaar? Dan ben jij kostbaar voor God, inzetbaar. Niet alleen door wat je doet, maar vooral hoe je het doet. Je bent bruikbaar, je bent inzetbaar. En precies op die momenten waar het nodig is, ben je er, sta je klaar. toegerust, toebereid. En met zulke momenten, met zulke mensen die toebereid klaar zijn, klaarstaan, is het heerlijk werken. Als je die een seintje geeft, dan beginnen ze al. Dan is het niet van, wacht eens eventjes, kan ik eigenlijk wel? Heerlijk om met dienstbare mensen samen te werken, samen te zitten, samen te ontdekken, samen op te pakken, samen uit te voeren. Samen in de vreugde van Gods Koninkrijk bezig te zijn. Ja, dan ga je Gods Koninkrijk met elkaar verder binnen. Ook in allerlei kleine praktische dingen. Jezus zoekt naar zulke mensen in zijn gemeente. Naar zulke dienaren in zijn lichaam. Ook hier. En hij vindt ze. Ze zijn er. Maar reken jij jezelf daar ook al bij? Of denk je, dat doen zij wel? Jezus wil op jou verder bekwamen in dat goede, dienstbare werk. Hij wil jou toerusten met inzicht en wijsheid. Hij wil jou bekrachtigen tot alle volharding en geduld. Nou, dat heb je nodig hoor. Als een dienaar heb je geduld nodig. Want je moet soms dingen wel eens 10 keer doen en misschien wel 20 keer zeggen voordat het bij die ander land indaalt en iets bewerkt. Geduldig, zoals Jezus geduld heeft met mij en met jou, mag jij geduld hebben met je broeder en zuster. En volharden. Niet denken, ach, paarden voor de zwijnen. Als dat zo is, dan laat de Heer dat wel zien. Maar dat moet je niet zelf gaan denken, omdat je 2 of 3 keer geen succes ziet of geen gevolgen ziet. Dit is nodig. In alle geledingen, in alle categorieën, binnen het hele lichaam van Christus. Zeker als de gemeente openbaar mag komen als een groot teken in de hemel. Dit maakt je groot in de hemel. Niet het aantal op aarde is bepalend, maar wat er in je is, wat er in ons is, wat er in onze gemeenten tevoorschijn komt in de hemel, dat bepaalt wie we zijn. En dat grote teken in de hemel mag ontstaan. Waarom? Omdat de dag van Christus naderbij komt. De Heer wil zijn dag naderbij brengen. En wij mogen het aanbreken daarvan door dit dienen bespoedigen. Mag de Heer ook jou voor dit dienstbare werk inzetten? Treft hij die bereidwilligheid en die wil om dat te doen, om te dienen, ook bij jou aan? Wil jij dat voorbeeld volgen, wat Paulus hier beschrijft, wat hij laat zien, wat Silas en Timotheus, ook een jonge vent, een hele jonge knaap hoor, Timotheus, die zal hier een jaar of 18 zijn, 19 misschien. Hij doet het, hij reist mee. Wil jij meegaan in die oproep? In vers 12. Ik druk u op het hart, zo te leven dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister. Wil jij die gezindheid die daarbij hoort aandoen en verder ontwikkelen? Dan ga je dienen. Dragen. Zorgen. Zegenen. Dan sta je. Misschien zeg je, ik wil liever gediend worden. Ik wil liever staande gehouden worden, want ik val iedere keer om. Ik wil liever gezegend worden. Ik wil liever verzorgd worden in de gemeente, daar zijn ze toch voor. Ik ben al oud. Nou moet er maar eens voor mij, naar mij omgekeken worden. Het sluipt zo binnen. Het is een gedachte die helemaal niet ver bij je deurtje vandaan ligt. Wil je gaan dienen in plaats van gediend worden? Wil je gaan zorgen in plaats van verzorgd worden? Wil je gaan staan voor de gemeente in plaats van door de gemeente staande gehouden te worden? Wil je zegenen in plaats van gezegend worden en passief te ontvangen? Daar begint het natuurlijk mee, maar er mag een omslag komen. In deze fase van ontwikkeling, naar het mondige, waarin we op weg gaan naar het volwassenen, mag dat actieve dienen, staan, zegenen, dragen, zorgen in jouw leven tevoorschijn komen. En valt dan al dat andere weg? Word je dan niet meer gediend? Als jij gaat dienen, kan de Heer jou dienen. Word je gediend door de Heer die met zijn kracht jou ondersteunt. Als jij gaat staan, dan geeft de Heer jou kracht om staande te blijven. En kun jij voor de ander een voorbeeld zijn. Waar jij actief wordt, gaat de Heer met zijn kracht jou in dat actieve alles geven wat je nodig hebt. Niet uit eigen accu putten, maar uit zijn heerlijkheid. Uit zijn koninkrijk. Je komt daarin helemaal tot je doel. Er wordt kracht door God verleend. En dan is het niet alleen een dienen in allerlei dingen waar je nu misschien aan denkt. Maar dan komen er ook gaven in jou tot ontwikkeling. Genadegaven. Niet alleen genade in het ontvangen van kracht om geduld te hebben. Om door te gaan. Om je aandacht te vestigen op waar je de Heer mee roept. Maar ook gaven. Charismata. Allerlei gaven die de Heer tevoorschijn brengt in die dienende houding. In dat dienende leven. En dan ben jij een gave voor de gemeente. En dan komen in dat dienen van jou, in dat gave zijn, allerlei gaven tevoorschijn die mens specifiek zijn, die helemaal bij jou passen. Waar je geen enorme toeren voor hoeft uit te halen, maar die als vanzelf uit jou tevoorschijn komen. Geweldig. De Geest geeft dat aan ieder, schrijft Paulus later in zijn brief 1 Korinthe 12. En dan kom je ook precies daar op de plaats in het lichaam waar God jou die plaats geeft. Je hoeft dat niet op te zoeken, je hoeft niet een kruiwagentje te zoeken om een betere plek te krijgen in de gemeente. Mensen, het is zo anders dan in de wereld. Ja. En dan kun je dus ook heel anders dan in de wereld reageren op de dingen die gebeuren. Waar zijn mensen mee bezig in de wereld? Met het nieuws dat negatief is. Het nieuws dat verontwaardiging oproept. Het nieuws dat afkeuring oproept. Of andere dingen. Daar wordt het meest over nagedacht. Daar meest op gereageerd. En heel vaak komt er dan een tegenreactie en een felle afkeuring. Of dit eroverheen en die ander weet het nog beter. En hele praatprogramma's over wat er allemaal niet deugt. En hoe het eigenlijk allemaal zou moeten. Zo niet. Als je iets tegenkomt wat negatief is. Wat jij negatief ziet en duidt vanuit de liefde van de Heer. Mag je dat met jouw positieve mogelijkheden benaderen. En dan ga je niet mee. Ga je niet tegenin. Maar dan roep je op tot, geef je het voorbeeld in. En daarin kom jij als mens tot je volle recht. Door zo te leven, door zo te dienen. In de wereld zeggen ze dan, man, ga eens aan jezelf denken. Je denkt alleen maar aan die ander. Je loopt leeg. Je hebt nou eens een tijdje voor jezelf nodig. Ja, klinkt goed. Maar het is een leugen vanuit de werkelijkheid van Gods Koninkrijk. De Heer houdt je in leven. De Heer zorgt voor alles wat jij nodig hebt in jouw leven. En de Heer jakkert je niet af. Als je afgejakkerd wordt, opgejaagd wordt om nog meer en nog een broeder te bezoeken en nog een keer dit en nog een keer dat, dan zit er een drijver achter. Die mag je ontdekken. Ook in het dienen kun je misleid worden. Op een vrome manier, op een wettische manier, dat mag er allemaal af. In de Geest van Christus. Zoals Paulus het hier in een paar simpele woorden aangeeft. Je komt als mens tot je recht. Je loopt niet leeg. Je wordt vol van Gods heerlijkheid en kracht. Zoals een steven is, vol is van geest en waarheid. En Paulus vol is van alles wat de Heer in zijn leven doet. Samen met Silas zingt hij in de gevangenis van Filippi. En dat is geen uit het hoofd geleerd versje. Dat is van binnenuit. Komt het tevoorschijn. En de hele geestelijke wereld reageert. En je krijgt dan dat gebeuren zoals al beschreven is. Je wordt in dit dienen helemaal één met de dienstknecht des Heren. Met de knecht des Heren, Jezus Christus zelf. Die zijn leven heeft ingezet tot offer. Tot dienen van allen. In het dienen word je één met de dienaar. Word je één met de knecht. En krijg je ook, net zoals hij, steeds meer beschikking over Gods kracht. En mag je gaan delen in al Gods luister. In al Gods eigen luister. God wil jou verheerlijken. Tot heerlijkheid laten opklimmen in zijn koninkrijk. In dat dienende leven krijg je van Jezus ook alle macht om elke vorst der duisternis die jij tegenkomt te passeren, te ontmaskeren, te overwinnen en door te gaan in de lijn die de Heer bedoelt. Ook al gaat die weg door moeite heen, door lijden heen, door ontkenning heen, door beschuldigingen heen, door, waar Paulus hier over spreekt, beledigingen, mishandelingen. Het kan allemaal gebeuren. Geestelijk misschien. Zelfs in het natuurlijke opzicht. Heer, ik wil blijven staan. Zoals u, zoals Paulus. Ik wil mij op u blijven richten. Ik wil het van u blijven verwachten. Samen met mijn broeders en zusters, met mijn mededienstknechten. En ook al laat de vervulling van al uw beloften nog wel eens op zich wachten. Een aantal beloften worden vervuld. En uiteindelijk zullen al uw beloften worden vervuld. In dat hoger opkomen, komen alle dingen van Gods Koninkrijk tevoorschijn. Alles komt tevoorschijn. Al Gods heerlijkheid, al Gods luister. Maar zo goed als een kind nog niet kan werken als een volwassene, en een puber nog niet zo kan functioneren als een adolescent, zo kun je ook niet verwachten dat wij in dit stadium rondom dat mondige al met alles mogen werken en kunnen werken wat past bij het volwassene en verheerlijkte. Jezus functioneert in zijn leven als een volwassen geestelijk mens die vlak voor de verheerlijking staat. Maar zelfs hij komt op een gegeven moment op plaatsen waar het onmogelijk was om te geleven. Met andere woorden, denk niet dat, omdat nog niet alle genezen, dat we op een verkeerde weg bezig zijn. We zijn bezig om te ontdekken hoe de Heer ons tot zijn doel leidt. En dat is een weg van dienen, van inzet, van liefde, van vrede, waarin steeds meer beloften en uiteindelijk al Gods beloften ja en amen worden. Oefen geduld. Moet je wel geen oefenen hoor. Sterk je hart. De komst van Jezus is nabij. De tijd is nabij. Het gaat toe naar een opening van het zevende zegel. Waarin we niet alleen als lid van gemeente, als plaatselijke gemeente, maar ook samen als plaatselijke gemeenten een vervulling beleven, een eenwording beleven, waarin de Heer zijn grootheid kan openbaar. Laat uw koninkrijk komen, Heer. Laat het verder baan breken in mijn, in onze levens, in onze gemeenten. Laten wij samen als uw gemeenten één lichaam vormen, Heer, waarin u het beeld herkent. Geweldig. In wat voor tijd leven we? En het ligt niet zo ver meer. We zijn bezig met ons te oriënteren om samen als gemeenten één gemeente te worden. Met een beperkt aantal plaatselijke gemeenten nog. Maar dat is het begin van een ontwikkeling die onomkeerbaar is. En daarmee zie je hoe ver de tijd gevorderd is. Waar we aan toe zijn, waar het naartoe gaat. En wat er dus nodig is nu, dit dienen. Wij zijn van u, Heer, tot dienen bereid. Wij zijn van u, Heer, een volk, uw toegewijd. Wat een vreugde bewerkt dit in de hemel. Niet alleen in het zien, in het horen, maar vooral in het doen, in het samen beleven. Dan komt openbaar op aarde wat in de hemel begint. Wat in de hemel geschiet, komt tevoorschijn op aarde. Dat zie je bij Jezus, dat zie je bij Paulus en dat gaan we nu weer zien. En ik wil daar de Heer voor danken. Ik wil hem loven en prijzen dat hij dat hemelse koninkrijk voor ons opent en dit alles in ons bewerkt. En met hem, met Jezus onze Heer, danken we God onze Vader die dit alles voor ons heeft bereid. Halleluja. Amen. Wij zijn van u, Heer.